Je luistert naar Als de Dood. Mijn naam is Aisha. Vandaag bespreek ik de moord op Laura Korsman uit 2018. De foto's die bij deze zaak horen vind je terug op onze Instagram-pagina @alsdedood_podcast. Laten we beginnen. In de nacht van 10 op 11 juli 2018 gaat Laura met een vriendin naar Techno Tuesday in de Melkweg in Amsterdam. Zij komen hier om 12:55 aan, niet wetende dat haar ex-vriend Samir een paar minuten eerder door dezelfde deur naar binnen is gelopen. In de club komt ze hem een paar keer tegen, met name in de rookruimte. Hij probeert haar daar te benaderen en wil met Laura praten, ondanks dat hij hier een verbod op heeft gekregen. Laura en haar vriendin verlaten de Melkweg net na 5:00 ochtends en gaan richting het station om de trein naar Utrecht te pakken. Samir is een uur eerder al vertrokken en is al in Utrecht wanneer de meiden net naar huis besluiten te gaan. Hij is niet van plan om naar bed te gaan. Hij moet met Laura praten. Hij rijdt rondjes in de buurt zonder echt een plan te hebben. Op camerabeelden van het ziekenhuis en een restaurant in de buurt van de studentenkamer van Laura is te zien hoe Samir tussen 6 en 7:30 meerdere keren langs het huis is gelopen. In de tussentijd zijn Laura en haar vriendin al terug in haar studentenkamer. Rond 7:00 zitten zij nog op het balkon, maar gaan later weer naar binnen. Een 30 minuten later belt Samir aan bij een buurvrouw van Laura en zegt dat hij de onderbuurman is en dat hij zijn sleutel binnen heeft laten liggen. Hij vraagt of hij via haar balkon naar zijn woning mag. Ze loopt nog met hem mee tot het balkon en opent daar de deur voor hem. Hij klimt vervolgens via haar woning naar de binnenplaats, waar hij makkelijk toegang heeft tot de kamer van Laura. Als hij dan ziet dat ze eindelijk alleen is, dringt hij via het balkon haar kamer binnen. In de weken voorafgaand aan 11 juli heeft Samir al veelvuldig contact gezocht met Laura, waarbij hij het verbod dat hem was opgelegd compleet negeerde. Laura had daarom een alarmknop gekregen, zodat ze direct de politie kon bellen op het moment dat hij weer eens ongevraagd voor haar neus stond. En dat staat hij deze woensdagochtend, dus ze drukt de knop in. Maar de agenten komen veel te laat. Om 10:55 wordt er aangebeld bij de woning en een buurvrouw doet open. Naar aanleiding van een melding van het Aware-kastje van Laura wordt ze dood in haar kamer gevonden, liggend op haar rug in een enorme plas bloed. Ze is door messteken om het leven gekomen. De 24-jarige studente volgde succesvol 2 hbo-studies, woonde in een gezellig studentenhuis en had een eigen autootje. Ze wilde na haar studie als verpleegkundige op de ambulance gaan werken. In februari zou ze afstuderen. Nog een paar maanden en ze zou 6,5 jaar opleiding hebben afgerond, klaar voor het verwezenlijken van haar grote droom. Laura was gek op dansen en ging vaak naar festivals en feestjes. Daarnaast heeft ze van 2004 tot 2011 bij Biesbos Zwemmers gezwommen en heeft daarin mooie resultaten geboekt. Laura zwom zowel in het zwembad als in het open water en heeft samen met andere zwemsters nog clubrecord staan. Haar huisgenoten en buren herinneren Laura als een vrolijke en lieve jonge vrouw. Ze woonde in een studentenhuis boven Cafetaria Jolide en Lunchroom Klein Parijs. In het studentenhuis woonden destijds 4 of 5 jonge vrouwen die vaak samen bij beide eetgelegenheden kwamen eten. Daar praten ze dan over haar relatie met Samir en over hoe hij haar aan het lastigvallen en stalken was nadat ze het had uitgemaakt. Laura leerde Samir kennen tijdens het uitgaan en liet zich door de toenmalige DJ in 2016 inpalmen. Haar familie kende hem als een bangige vent die zachtjes praatte en moeilijk te volgen was. Ruim 2 jaar na hun eerste ontmoeting, op 2 juni 2018, zette Laura na een vakantie definitief een punt achter hun relatie. Maar toen begon de ellende pas echt. Samir werd obsessief en begon Laura te stalken. In de periode kort voor haar dood kwam het tot een hoogtepunt. Op 22 juni 2018 om 11 uur 's ochtends werd er aangebeld bij de woning waar Laura woonde. Toen haar huisgenoot de deur opende, stond Samir daar met twee bossen bloemen. Laura schreeuwde vanuit de woning dat hij weg moest en dat ze hem niet meer wilde zien. Hij is vervolgens tegen haar wil de woning en haar kamer binnengelopen. Iets over 2:30 diezelfde dag zag ze dat hij haar balkon opklom en nog voordat ze iets kon doen, stond hij in haar kamer. Hij pakte haar telefoon af om te voorkomen dat ze de politie zou bellen. Haar huisgenoot heeft hem meerdere keren moeten vragen om te vertrekken en later die dag had hij naar aanleiding van deze gebeurtenis een stopgesprek met een agent. Hierbij werd Samir duidelijk verboden om op welke manier dan ook contact met Laura op te zoeken en om haar te bezoeken bij haar woning of op haar werk. Toch ziet Laura hem rond 5:00 die avond op het terras precies naast haar woning zitten. Ze is bang en besluit om met de auto naar haar ouders te rijden, omdat ze daar tenminste veilig is. Maar wanneer ze de snelweg bij Werkendam afrijdt, ziet ze ineens de auto van Samir achter haar rijden. En al snel begint hij naast haar op de baan voor tegemoetkomend verkeer te rijden. Hij rijdt Laura klem, stapt uit en probeert de portier aan de bestuurderskant open te krijgen. Maar omdat andere bestuurders beginnen te toeteren, stapt hij weer in en rijdt verder. Hij heeft dit nog 2 keer geprobeerd terwijl Laura bij haar ouders probeerde te raken. Rond 22:00 die avond ontvangt Laura ineens WhatsApp-berichten en sms-berichten waarin staat dat Samir een ernstig ongeluk zou hebben gehad. De afzender is een oom van Samir, tenminste, dat is wat hij Laura probeert te laten geloven. Het hele verhaal is namelijk gelogen. Hij gaat hier zelfs de volgende ochtend mee door en stuurt berichten naar een vriendin van Laura met het dringende verzoek dit aan haar door te geven. Een paar dagen later wordt Laura gebeld door de politie om te verifiëren of Samir nog contact met haar had opgenomen. Hij had op geen enkele manier afstand van haar genomen. In het weekend van 23 en 24 juni heeft hij haar meerdere keren gebeld en voicemails achtergelaten. In een van die voicemails heeft hij zich zelfs voorgedaan als zijn oom. In de avond van 24 op 25 juni heeft Laura hem nog in de straat van haar woning zien staan, tot 2:30 s'nachts. De volgende dag kwam hij haar tegemoet rijden toen Laura naar werk reed in het ziekenhuis. Eenmaal daar is Samir in een rolstoel naar binnen gegaan door tegen de beveiliger te zeggen dat Laura hem van de trap had geduwd en hij niet kon lopen. Zelfs op haar werk kreeg ze geen rust van hem. Op 26 juni gaat de politie nog een gesprek aan met Samir en voeren ze een tweede stopgesprek. Tevergeefs, want hij luistert niet. Toen Laura die avond rond 11:45 wegfietste van het ziekenhuis, zag ze dat Samir in zijn auto zat. Hij begon naar haar toe te rijden en in blinde paniek belde Laura de politie. 2 agenten kwamen haar ophalen om haar vervolgens naar huis te rijden. En wie zien ze daar bij haar woning in de auto zitten? Samir. Ze houden hem staande en gaan weer in gesprek. 2 dagen later ontvangt Laura een lang WhatsApp-bericht waarin wordt gedreigd een aangifte te doen tegen haarzelf omdat zij Samir niet netjes zou hebben behandeld. Die avond heeft ze er genoeg van en ze besluit om aangifte te doen van stalking. Op zondag 1 juli werd Laura door haar vader naar huis gebracht. Wanneer ze voor de deur staan, zien ze Samir weer langsrijden. En niet alleen dat, want ze zien ook dat de rechter autoband van haar eigen auto lek is. Volgens de ANWB is deze lek gestoken en Samir vertelt Laura in een mail later die dag dat hij wel weet wie dat heeft gedaan, maar namen noemt hij niet. Ze is enorm bang voor hem. Ze heeft geen idee wat zijn volgende stap kan zijn en dat vertelt ze ook aan de politie. Want Samir weet niet van ophouden. De volgende dag valt hij haar weer lastig wanneer ze naar haar werk fietst en Laura doet nog een keer aangifte. Op 3 juli wordt Samir aangehouden voor stalking. Hij wordt 3 dagen vastgehouden en tijdens zijn verhoor op 6 juli heeft hij een gedragsaanwijzing gekregen, wat betekende dat hij zich niet meer in of rondom de woning en het werk van Laura mocht bevinden. Maar daar blijft het natuurlijk bij en hij wordt weer naar huis gestuurd. Wel kreeg Laura een alarmknop, zodat ze ten alle tijde de politie kon alarmeren als ze het gevoel had dat ze in gevaar was. Volgens de ouders van Laura blijft het daarna stil. Eindelijk, denken ze, want het zorgde voor opluchting bij haar familie en Laura zelf. Ze hadden het idee dat het kwartje eindelijk was gevallen en dat Laura met rust gelaten zou worden. Zamir zocht dan misschien geen contact op met Laura, maar hij moest en zou weten waar ze was en wat ze zou doen. Op 9 juli neemt hij met een nep WhatsApp-profiel contact op met een vriendin van Laura. Hij vraagt haar wat ze de volgende dag op 10 juli in de avond gaat doen. Ze vertelt hem, denkende dat het compleet iemand anders is, dat ze met Laura naar Techno Tuesday gaat in de Melkweg. Hij vraagt verder, want hij wil heel graag weten of ze alleen met z'n tweeën gaan en of ze met de auto zouden gaan. En met deze nieuwe informatie besluit hij ook naar Amsterdam te reizen. Hij wil Laura meerdere keren spreken die avond en stapt dan ook op haar af als hij haar ziet staan in de rokersruimte. Ze is gelukkig niet alleen, maar het maakt haar wel bang. Het is duidelijk dat hij volkomen scheid heeft aan de waarschuwingen van de politie en het verbod dat hem is opgelegd. Hij klimt de volgende ochtend via het balkon de woning binnen en staat zo direct in de slaapkamer van Laura. Ze drukt op de knop die ze van de politie had gekregen, maar het heeft niet kunnen voorkomen dat Zamir haar 26 keer heeft gestoken, waarbij ze ook nog eens 14 snijwonden opliep. De ouders van Laura komen woensdag 11 juli iets na het middaguur thuis als de vader nog even het laatste nieuws wil bekijken op zijn mobiel. Hij begint te vloeken en toont zijn vrouw de foto. Ze leest de tekst. Dode vrouw gevonden in woning aan Bosboomstraat in Utrecht. Daar woont Laura. Ze proberen hun dochter te bellen, maar die is tegen haar eigen gewoontes in niet bereikbaar. Haar broer besluit de politie te bellen. Na vele malen doorschakelen en een half uur later krijgt hij een agent aan de telefoon. Momenten later staan er twee mannen van de recherche bij de woning van de familie. Jullie dochter is door een misdrijf om het leven gekomen, zeggen ze. Op het plaatsdelict heeft de politie na de vondst van het lichaam een mes gevonden. Het was duidelijk het moordwapen, want het lemmet was afgebroken en lag op Laura's arm en het mes lag op de overloop verderop. Ook lag er bij de voordeur een stukje van een bebloede latex handschoen, mogelijk van de dader. Al snel lukt het de politie om de enige mogelijke verdachte in deze zaak op te pakken. De 32-jarige Zamir uit Nieuwegein wordt na een achtervolging in zijn auto aangehouden op de Van Goghlaan. Het gevonden mes en handschoen zijn allebei getest op DNA. Aan de buitenkant van de handschoen is er DNA gevonden dat een match was met dat van Laura. Aan de binnenkant zaten sporen afkomstig van Zamir. Ook het lemmet en het heft waren een match. Zijn woning is doorzocht en in de garage heeft de politie een messenset teruggevonden van het merk Royal Swiss Switzerland. Daar zagen ze bij het openen van de doos dat er één mes ontbrak. Uit een vergelijkend messenonderzoek bleek dat het heft, dat zwart en wit van kleur was, en het lemmet identiek waren aan alle andere messen in de doos. Het mes waar Laura dus mee is neergestoken was zeker weten afkomstig uit de woning van haar ex-vriend. Veel is er niet bekend over Zamir M. In de eerste krantenartikelen en nieuwsberichten wordt hij Sam G. genoemd, waarschijnlijk omdat hij zo op Facebook heette. Het enige wat duidelijk is dat Zamir, of Sam, betrokken was bij de Brotherhood Katervarius uit Benschop. De leden van de beruchte bende stonden in 2017 terecht voor een zeer gewelddadige woningoverval en ontvoering en mishandeling van Zamir. Bendeleden beschermden hem destijds tijdens optredens op lettenfeesten. De leden van Katervarius haalden hem in september 2015 op bij zijn oma in Nieuwegein om zogenaamd naar een optreden te rijden. Maar in plaats daarvan gingen ze met de toen 29-jarige Zamir naar een loods in Benschop, waar de bende regelmatig bij elkaar kwam. Hij werd achter een tafel gezet en moest urine drinken. Ook kreeg hij harde klap op zijn hoofd en kreeg hij een pistool op zijn knie. Er werd gedreigd zijn voet af te hakken als hij geen 1000 euro zou betalen. Zamir was destijds bij de inhoudelijke behandeling van deze zaak niet aanwezig. Hij was bang en zat ondergedoken. Wel liet hij een slachtofferverklaring voorlezen. Ook zou hij door deze gebeurtenis een posttraumatische stressstoornis hebben. In januari het jaar erop werd Katervarius verboden door de rechtbank. In 2018 wordt Zamir dus verdacht van de moord op zijn ex-vriendin. Het jaar erop, in juni 2019, doet de rechtbank Midden-Nederland uitspraak. De rechtbank stelt vast dat Laura in de ochtend van 11 juli 2018 door meerdere messteken om het leven is gekomen. Zamir zou zich, nadat hij heeft gelogen tegen een van de nieuwe bewoners van het studentenhuis, 2 uur lang hebben verstopt in de binnenplaats van de woning. Rond 10 uur is hij op het balkon van Laura's kamer geklommen en is zo haar kamer binnengedrongen. Het mes dat later is teruggevonden had hij uit zijn eigen woning meegenomen en hij had ook nog eens latex handschoenen aan. Hij had dit dus van tevoren voorbereid en wist heel goed wat hij met het mes wilde doen. Al zegt hij zelf dat dat niet het geval is. Volgens Zamir heeft Laura het mes van achter haar bank gepakt en hem bedreigd. Hierdoor raakten de twee in een worsteling waarbij Zamir probeerde het mes van haar af te pakken. Door duwen en trekken zou Laura haarzelf de 2 fatale steekwonden hebben toegebracht. Zamir ging daardoor naar eigen zeggen door het lint en heeft Laura vervolgens de overige 24 steekwonden en 14 snijwonden toegebracht. Ook tijdens de verhoren liegt Zamir elke keer weer. Eerst ontkent hij iedere betrokkenheid bij de dood van Laura. Bij een volgende verklaring zegt hij dat ze is vermoord door leden van de motorbende en dat hij van de bendeleden had moeten kiezen tussen zijn vriendin en zijn oma. Hij heeft zichzelf zo vaak tegengesproken dat het voor de rechtbank duidelijk was dat zijn verklaringen over wat er die ochtend in Laura's kamer is gebeurd, gelogen waren. Dat ze zichzelf zou hebben doodgestoken was al helemaal ongeloofwaardig. Zamir's beroep op noodweer werd daarom al heel snel verworpen. Dan was er de vraag of het inderdaad om een moord ging of om doodslag. Om moord te kunnen bewijzen moet vast komen te staan dat Zamir zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het besluit om Laura van het leven te beroven en dat hij dus niet heeft gehandeld in een gemoedsopwelling. Hiervoor vond de rechtbank de volgende bewijsmiddelen het belangrijkst. Zamir heeft in de nacht van 10 op 11 juli nadat hij de Melkweg had verlaten en met zijn auto naar Laura's woning is gereden, de treintijden opgezocht voor de treinen van Amsterdam naar Utrecht. Hij heeft dit met geen andere reden gedaan dan dat hij wilde weten hoe laat Laura thuis zou komen. Hij heeft vervolgens bijna 1,5 uur heen en weer gelopen voor de woning en heeft daarna nog in zijn auto door de straat en in de buurt rondgereden. Hij is vervolgens de binnenplaats opgegaan en heeft hier Laura en haar vriendin hebben moeten zien of horen, want zij zijn meerdere keren het balkon op geweest om te roken. De vriendin is rond 9 uur naar haar eigen kamer gegaan en hij heeft nog 1 uur gewacht voordat hij het balkon opklom, met handschoenen en een mes. Hierdoor is het voor de rechtbank duidelijk dat Zamir M. van plan was om Laura te vermoorden. Hij is dus schuldig aan moord. Maar daar blijft het niet bij, want Zamir heeft Laura in de periode voor haar dood zo erg lastig gevallen en gestalkt dat ze hier meerdere keren aangifte voor heeft moeten doen. Ook voor belaging wordt Zamir schuldig gevonden. Hij is voor de rechtszaak onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Gedurende 7 weken is hij geobserveerd door een team bestaande uit deskundigen in verschillende vakgebieden. En er heeft een milieuonderzoek plaatsgevonden om zo de levensgeschiedenis en sociale omgeving van Zamir in kaart te brengen. Volgens de deskundigen is er bij de 32-jarige sprake van een persoonlijkheidsstoornis met zowel narcistische als antisociale kenmerken. Daarnaast is er sprake van een lichte stoornis van de geestvermogens in de vorm van een alcoholverslaving. Hij zou geen posttraumatische stressstoornis hebben en functioneert intellectueel ook goed. Hij kan zich niet in de denk- en gevoelswaarden van andere mensen verplaatsen en ziet zichzelf als slachtoffer van een situatie. Samir is in zijn jeugd affectief en pedagogisch verwaarloosd. Zijn ouders hadden vaak ruzie en hadden weinig oog voor zijn behoeftes. Hierdoor is hij in zichzelf gekeerd geraakt en lijkt hij in een fantasiewereld te leven. Daarin blaast hij zichzelf op tot een persoon die hij niet is en duikt hij weg als hij geconfronteerd wordt met de werkelijkheid of in de problemen komt. De onderzoekers concluderen dat zowel de stalking als de moord vanwege de eerder omschreven persoonlijkheidsstoornis in verminderde mate aan de verdachte kan worden toegerekend. En de rechtbank neemt het over. De officier van justitie vordert een gevangenisstraf van 18 jaar met dwangverpleging. De verdediging vindt deze eis te hoog en vindt dat de vordering tot TBS zou moeten leiden tot een lagere celstraf. De rechtbank vindt dat Samir op geen enkel moment verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden. Na zijn aanhouding heeft hij 7 verschillende verklaringen afgelegd en ook tijdens de zittingen heeft hij niet de waarheid verteld. De nabestaanden weten tot op de dag van vandaag dan ook niet wat er die woensdagochtend precies is gebeurd. Alles overwegende wordt Samir M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en TBS met dwangverpleging. Helaas blijft het hier niet bij. Samir is het niet eens met het vonnis en gaat in hoger beroep. Volgens hem is er zeker wel sprake van noodweer en dat legt de verdediging dan ook voor bij het hof. In juli 2020 vindt de uitspraak hiervan plaats. Toch wordt ook door het hof het beroep op noodweer verworpen, juist omdat Samir destijds zo verschillend heeft verklaard dat zijn verklaringen niet meegenomen kunnen worden in het bewijs. Ook wordt er besloten dat hij met voorbedachte raden heeft gehandeld en haar om het leven heeft gebracht. Alles overwegende wordt Samir M. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar en TBS met dwangverpleging. In 2011 zou Samir al zijn veroordeeld voor een geweldsdelict waar zijn toenmalige vriendin bij was betrokken. In het BBC-rapport wordt ook een gevaar op herhaling beschreven en is een behandeling noodzakelijk. De advocaat-generaal heeft in hoger beroep 18 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging gevorderd. De verdediging vond dit weer te hoog. Hij wordt wel door zijn persoonlijkheidsstoornis verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Het hof veroordeelt Samir voor 15 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. Toch legt hij zich niet neer bij de straf die hij voor een tweede keer heeft gekregen voor het doodsteken van Laura. Hij gaat in augustus vorig jaar, 2020, in cassatie bij de Hoge Raad. De stap naar de Hoge Raad is de allerlaatste mogelijkheid om een uitspraak in Nederland aan te vechten. De zaak zal niet opnieuw behandeld worden, maar de Hoge Raad zal alleen bekijken of er tijdens de rechtszaak fouten zijn gemaakt. In november 2020 hebben de ouders van Laura het verzoek ingediend voor een onderzoek naar de rol van de politie bij de aanpak van de stalking. Ze willen weten hoe het zo heeft kunnen eindigen, terwijl hun dochter zo duidelijk om hulp had gevraagd. Ze hebben bijvoorbeeld net als hun dochter nooit geweten dat de verdachte eerder al was veroordeeld voor een soortgelijke stalking. Dat was in 2010, ook nadat een ex-vriendin de relatie met Samir had verbroken. Laura maakte zich veel zorgen, maar toch werd ze door betrokken instanties gestimuleerd om leuke dingen te blijven doen. Terwijl de politie wist dat er in het verleden ook al aangifte was gedaan tegen Samir vanwege stalking, mishandeling en bedreiging met een mes. De ouders zijn ervan overtuigd dat zij en Laura met die kennis anders hadden gehandeld. Ook was er iets mis met de noodknop die Laura had gekregen van de politie. Volgens haar ouders dacht de politie in eerste instantie dat het alarm afging op nummer 14, terwijl dat 24B had moeten zijn. en zijn ze met spoed naar het adres van de vorige vrouw die de knop had gegaan, in Nieuwegein. En pas daarna werd via de wijkagent duidelijk dat het om Laura ging. Ruim een half uur nadat het alarm afging, kwamen ze daar pas aan. De advocaat van de familie heeft een uitgebreid verslag neergelegd bij de inspectie Justitie en Veiligheid. Daarin staan meer dan 40 vragen aan de betrokken instanties. De antwoorden op deze vragen zouden enorm belangrijk kunnen zijn voor veel meer mensen dan alleen Laura's familie. Want net zoals haar moord zijn er zoveel voorbeelden waarbij vrouwen dusdanig zijn gestalkt dat ze vreesden voor hun leven. En de politie en andere instanties te laat zijn geweest. Zoals bij de moord van Humera uit Rotterdam in 2018, waar Bekir E. werd veroordeeld voor doodslag en achteraf bleek dat het 16-jarige meisje meerdere keren om hulp had gevraagd, maar dit niet serieus genoeg was genomen. Of de dood van Linda van der Giezen uit Waalwijk in 2015, waar John F. werd veroordeeld voor de moord en later duidelijk werd dat agenten voor het misdrijf wisten dat hij een pistool had gekocht, maar het dreigende risico onvoldoende hadden ingeschat. En deze lijst gaat door. Saga Beckman, Juliette Bouwhoff, Raya Dreisma. Per jaar worden er in Nederland gemiddeld 40 vrouwen vermoord, vooral in huiselijke kring. De meeste vrouwen worden omgebracht door een partner of ex. En vaak gaat er een lange voorgeschiedenis van stalking en geweld aan vooraf. Dat is ook te zien aan de cijfers. Elk jaar zijn er 22.000 aangiftes met stalking als reden. Er wordt niet alleen meer aandacht voor de slachtoffers gevraagd, maar ook een lik op stuk beleid voor daders. Als alleen al overtredingen van contactverboden strenger zouden worden gehandhaafd, zou het mogelijk al een verschil kunnen maken. En daarmee zijn we bij het einde van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. De foto's die bij deze aflevering horen staan op Instagram op @alsdedood_podcast. Wil je meer horen, dan kan je mij steunen door de podcast te volgen, een review achter te laten op Apple Podcasts en de show natuurlijk te delen met vrienden en familie. Zo wordt de podcast meer zichtbaar voor de mensen die het nog niet kennen en kunnen we samen meer luisteraars bereiken. Volgende week vrijdag bespreek ik de zaak van Bebe Panya. Zij verdween in 2001 onder verdachte omstandigheden. Haar echtgenoot beweerde dat ze was teruggekeerd naar de Filipijnen om daar een nieuw leven te beginnen. 4 jaar later werd Ten Winkel alsnog opgepakt nadat haar lichaam ingemetseld in het huis van de tweelingbroer van Ten Winkel werd aangetroffen. Haar echtgenoot werd verdacht van de moord op zijn vrouw en halfwege 2006 door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 12 jaar cel voor doodslag. Maar in 2007 werd hij in hoger beroep vrijgesproken. Deze zaak heb ik als suggestie ontvangen van Anne Haas via Instagram. Heel erg bedankt daarvoor. Meer hierover hoor je volgende week. Tot dan!